ziet de toekomst van werk eruit? Gaan we nog op dezelfde manier werken? Nemen robots de plaats van de mens in? Of wordt het menselijke net belangrijker? Gaan we nog terug naar ons kantoor? Of kiezen we voor een hybride werkvorm? Gaan we naar een nieuw normaal? Of gaan we terug naar het oude? Wij zijn Maarten van Gool en Stijn Geraerts van Fosbury & Sons. En in onze videoreeks The Renaissance of Work leggen we deze vragen voor aan verschillende opinieleiders. Vandaag leggen we deze vragen voor aan Peter de Keizer, managing partner van strategisch communicatiebureau Growthink en voormalig hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis. Dag Peter, zit je goed?
Ja, zeker vast, absoluut.
Ja, ja.
Een tijdje geleden.
Ja, een tijdje geleden. Hè. Zeg, als econoom ja, is het uiteraard wel gemakkelijk om deze dagen vanuit een bijzonder negatief perspectief te kijken op de wereld. Maar je gaf onlangs op Twitter wel enkele tips voor mentaal welzijn. Bijvoorbeeld sporten of weinig het nieuws lezen of amper social media gebruiken. Hoe heb jij zelf deze periode beleefd?
Ik denk de lockdown op zich was een heel moeilijke periode voor heel veel mensen. We moesten allemaal nieuwe routines ontdekken, nieuwe gewoontes aankweken. Iedereen zocht nog een klein beetje zijn weg daarin. En dus het allereerste wat je dan doet is binnenblijven, thuis zitten en dan allemaal op sociale media. Allemaal elke minuut het nieuws checken om te kijken of de COVID zich nog ergens anders heeft verspreid. Hoe het zit met besmettingscijfers enzovoort. Maar daar word je eigenlijk niet gelukkiger van. En dus in het begin loop je zelf ook wat in die val, maar relatief snel heb ik dan toch gezien dat er andere zaken zijn waar je toch meer voldoening uit kan halen. En minder het nieuws bekijken is daar één van. Er is een Zwitserse auteur, Rolf Dobelli, die heeft een boek geschreven, Stop Reading the News. En dat gaat er eigenlijk over dat wanneer je het nieuws bekijkt, of heel vaak bekijkt, je hebt nieuwsjunkies, dat je die idee hebt dat je goed geïnformeerd bent, maar dat je in werkelijkheid gestresseerder wordt, dat je minder goed geïnformeerd bent. Stel een bepaald onderwerp, dat je daar één boek over leest, een diepgravend boek, en iemand anders volgt een maand lang het nieuws rondom dat onderwerp. Wel, de kans is groot dat degene die het boek heeft gelezen beter geïnformeerd is dan degene die elke dag het nieuws heeft gelezen. En zo geldt het ook voor sociale media. Dat zorgt voor onnodige prikkels, onnodige afleiding. En je wordt er eigenlijk ongelukkig van. Dus daar kan je best mee stoppen. En sporten lijkt me hoe dan ook altijd een geweldig idee.
Ja. En het doorbreken van dat soort slechte gewoontes, of soort bepaalde habits, zorgt dat voor een bepaalde weerbaarheid? En zijn we vandaag als mens en als maatschappij weerbaar genoeg?
Ik ben ervan overtuigd dat de sociale media in belangrijke mate een negatieve invloed hebben op het mentaal welzijn van mensen. Sociale media is een heel ruim fenomeen. Heeft gezorgd voor de verspreiding van nieuws in streken waar het vroeger niet het geval was. Twitter is de snelste nieuwsbron ter wereld. De Arabische lente was er nooit geweest zonder sociale media, zonder Twitter. Maar tegelijkertijd heb je hier mensen die zich voortdurend spiegelen aan onrealistische beelden die ze op sociale media zien. De voortdurende input van nieuws zorgt er ook voor dat je gaat spiegelen aan allerhande situaties, dat je ook heel angstig wordt, want je ziet eigenlijk alleen maar de negatieve zaken. Dus die sociale media, als je die wel opzij legt, dan ben ik ervan overtuigd dat je weerbaarder bent. En de beste manier om aan zoiets te beginnen is geen heel groot plan maken. We gaan nu vanaf vandaag X, Y, Z en een groot plan, dat mislukt meestal. Net zoals de meeste diëten ook mislukken. Want ik ga nu radicaal enzovoort, dat werkt niet. Hetgeen het beste werkt op langere termijn is een heel kleine verandering die je gewoon heel lang volhoudt. Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil afvallen, dus ik doe geen suiker meer in mijn koffie en eet dat koekje niet meer op. Je gaat geen verschil merken na 2 dagen. Ook niet na 2 weken, maar wel na 2 maanden of na 1 jaar. En dus dat soort hele kleine veranderingen, wij zijn gewoontedieren. Als je iets 21 dagen volhoudt, wordt het een nieuwe gewoonte. Dat moet je volgens mij proberen te doen. En probeer daarop te focussen, je niet te veel te spiegelen aan andere mensen. Dat is een heel belangrijke. En probeer ook kleine doelen of kleine overwinningen te halen voor die dag.
Dat is de beste manier om te werken aan je weerbaarheid. En kunnen bedrijven daar ook aan bijdragen?
Ja, ik denk inderdaad dat je mensen ook wat off-time moet gunnen. Hè. Dus dat je mensen moet de kans geven om tijd alleen te zijn, om onbereikbaar te zijn. Hè. Zeker ook in het weekend bijvoorbeeld, dat mensen zichzelf kunnen organiseren. Dat je ook mensen tijd geeft om hun administratie en dat soort van zaken ongestoord te doen. En dat is iets wat je perfect op jezelf kan doen. Maar zaken zoals innovatie, creativiteit, workshops, bouwen aan de bedrijfssfeer enzovoort... Dat doe je de facto samen. En voor zorgen dat dat voor mensen ook wat afgeleid is, lijkt mij ook een heel belangrijk.
Is het eigenlijk een omgaan met die prikkels? Want die prikkels en social media en wat dat iemand anders zegt, dat gaat niet verdwijnen. Hè? Dus dat gaat in onze omgeving blijven. Dus je moet daarmee leren omgaan, denk ik dan. En ook niet te veel verwachtingen hebben of te snel resultaat verwachten?
Ja, dat is inderdaad zo. Als je kijkt naar... als je sport, als je sporter bent of je bent geblesseerd en je moet een spier terug gaan trainen, wel, dat vereist inspanning. Dat vereist dagelijks een aantal oefeningen. En na verloop van tijd heb je die spier getraind. Laat ons zeggen, de spier die jou moet helpen om niet aan die prikkels toe te geven, is ook een spier die je dag in, dag uit moet gaan trainen. En op den duur gaat dat makkelijker en makkelijker lukken. Wat helpt is de melding al afzetten van jouw telefoon. Wat helpt is jouw telefoon gewoon omdraaien. Gewoon echt, je moet dat eens proberen, om in een weekend of tijdens de week is 5 uur lang die telefoon op flight mode te zetten. Je zal zien dat dat bijzonder moeilijk is. Zeker als je gewend bent om onmiddellijk interactie te hebben met mensen. Maar dan merk je, als je dat gedaan hebt, dat heel veel van de zaken waar dat je dacht van ik moet er onmiddellijk op reageren, ik moet nu dat oplossen enzovoort, dat die na 3-4 uur zichzelf al hebben opgelost. Dus dat je eigenlijk energie was verloren door daarmee bezig te zijn. Ik denk dus heel kleine inspanningen en die blijven volhouden, die ga je daarmee trainen. En het grotere verhaal daarachter is het verschil tussen instant gratification en delayed gratification. Dus in het leven ga je heel vaak inspanningen moeten leveren op korte termijn die pas op langere termijn resultaat leveren. Ja, trainen voor een marathon is er zo een. Ja, ik kan vandaag niet voor de tv zitten of eten wat ik wil, want ik moet trainen voor die marathon binnen zoveel tijd. Tandarts gaan net hetzelfde. Ik moet dat nu doen en elk jaar blijven doen voor een goed gebit op langere termijn. En dus heel veel van die zaken zijn het weerstaan van de onmiddellijke verleiding voor een soort payoff op langere termijn. Maar als er natuurlijk een soort van machine of bakje naast jou ligt die jou elke keer met vriendelijke pings en tuuts enzovoort eraan herinnert dat er een beloning voor jou is, dan is het uiteraard heel moeilijk om die ik weersta aan de verleiding spier te gaan trainen. Dus help jezelf daarbij door kleine gewoontes in te bouwen.
Ja, we zijn een beetje gewoon om heel snel de low-hanging fruit te gaan plukken. En het hooghangende fruit vraagt gewoon meer energie.
Ja, absoluut. Absoluut.
Waarom zou ik een ladder maken als er fruit laag hangt?
Ja, absoluut. Terwijl de beste dingen in het leven, die zijn niet makkelijk. Die zijn nooit makkelijk. Wat echt belangrijk is, wat echt, of het nu gaat over relaties met je familie, een carrière, een bedrijf uitbouwen, een sportprestatie, goed overeenkomen met je medemens enzovoort. Dat zijn geen dingen die je zegt van, ik zal dat vandaag eens even klaren. Dat zijn allemaal dingen op langere termijn en daarvoor moet je op korte termijn dingen laten staan. En ik ben er echt van overtuigd dat we als maatschappij weerbaarder zouden zijn als we dat langere termijn perspectief terug gaan meer zouden hebben. En dus, eigenlijk is zo'n sociale media of zo'n smartphone die jou constant prikkels geeft, is een machine die jou richting korte termijn trekt. Terwijl plannen realiseren enzovoort, ja, dat is langere termijn. Columbus zou nooit Amerika ontdekt hebben. Er zouden uitvinders nooit formules hebben ontdekt als ze voortdurend op sociale media zaten of voortdurend berichtjes aan het beantwoorden waren. Dus je hebt lange termijn focus heb je nodig.
En vraagt dat een aanpassing richting het individu of is dat een maatschappij? Die anders gevoed moet worden? Of wat is er daarvoor nodig? Hoe kunnen we dat doen?
Bewustzijn is al een eerste, volgens mij.
Op het individu dan?
Ik denk dat bewustzijn al een allereerste is. Ik ben altijd een beetje huiverachtig van oplossingen waarbij de overheid of de maatschappij of het systeem de schuld is van alles wat ons overkomt. Ik ben ervan overtuigd dat een samenleving bestaat uit individuen die allemaal zelf hun eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen. En als iedereen dat doet en als iedereen voor zichzelf weerbaarder wordt, dan wordt uw maatschappij op zich ook weerbaarder. Het is niet alsof de overheid daar een soort van deus ex machina voor heeft om per onmiddellijk al onze problemen te gaan oplossen. Dat is niet zo.
En wat kan de overheid dan doen om... Oké, stel dat die oplossing niet vanuit de overheid gaat komen, maar die zou wel een soort kader kunnen bieden. Of bedrijven kunnen een kader bieden voor hun medewerkers om weerbaarder te zijn, om tools of...
Ik denk vooral awareness daar rond. Hè. Dat je zegt tegen mensen van kijk, als je sport doet en als je minder op sociale media zit en als je meer buiten komt en meer eens een boek leest, dan ga je jezelf beter voelen. En dan kan je mensen dat ook aantonen. Je kan laten zien van kijk, deze persoon heeft dat gedaan, voelt zich nu beter. Dat soort van zaken kan je doen, maar je kan dat niet verplichten. Ik zou ook niet met subsidies beginnen, fiscale aftrekken enzovoort. We zijn al zo'n complex land. Ik denk mensen die regelmatig... Dat punt benadrukken, die het daarover hebben, die mensen informeren, inspireren, dat lijkt mij veel, veel belangrijker.
Scholen, bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld, die zouden daar inderdaad ook aan kunnen meewerken. Je zou kunnen zeggen van, kijk, ik hou die afleiding ook buiten. Ik leer leerlingen ook om zich op langere termijn ook te gaan concentreren. Een heel boek uitlezen in plaats van gewoon de korte snackbites. Dus dat lijkt mij een belangrijke om te doen.
Okay. Ja. Want mensen zitten wel met die grote levensvragen vandaag, zeker vandaag in deze tijden, stellen mensen wel die vragen en hebben die reflectiemomenten vandaag. Maar wat kan dan in tijden als dit toch zorgen voor een bepaalde stabiliteit? Of?
Ik denk dat er veel mensen zijn. Hè. Ik denk dat er veel manieren zijn en veel mensen zijn die een voorbeeld kunnen zijn. Er zijn veel initiatieven die je kan ontwikkelen. Gaan wandelen helpt alvast. Uw werk ordenen, dat helpt ook. Hè. Maak een schema, maak lijstjes wat je die dag wil afwerken. En zet daar ook heel domme dingen op. Heel kleine dingen die je heel snel kan realiseren. Maar het plezier van iets te kunnen doorstrepen op dat lijstje, dat motiveert ook. Hè. Zet daar desnoods op, vaatwasmachine leegladen. En als je dat dan kan doorstrepen, heb je ook het gevoel van accomplishment. Ik geloof dat er een Amerikaanse generaal is die ooit een speech heeft gegeven, waarbij zijn belangen voor studenten die afstudeerden en die is begonnen aan carrière. En zijn belangrijkste advies was, maak je bed op. Dus als je 's ochtends opstaat, En je wordt wakker en je staat op. Het allereerste wat je moet doen, is je bed opmaken. Want dan ben je eigenlijk de dag begonnen met een realisatie. Je bent nog maar een minuut wakker en je hebt al iets gedaan. Je hebt al iets gepresteerd, je hebt al iets gerealiseerd. En dat zet dan eigenlijk de toon voor de rest van de dag. En dat denk ik dat een heel belangrijke is.
Oké, dus zitten we wel degelijk in die kleine dingen ook. Maar je hebt zelf een aantal jaren geleden ook wel zelf een grote sprong genomen. Je bent van een topfunctie bij de bank overgestapt naar het starten van een eigen onderneming. Waarom heb je toen zelf die stap gezet en sterkt die beslissing van toen jou vandaag nog altijd?
Ik denk dat dat nog altijd het geval is. Hè. Ik heb een heel goede tijd gehad in de financiële sector, hè, bij de verschillende financiële instellingen waar ik gewerkt heb. En ik vond het heel leuk om te kijken naar de wereld, te analyseren welke grote problemen er waren van... armoede tot subsidies, tot handelsbeleid, tot monetair beleid, tot overheidsschuld enzovoort. Ik vond het altijd bijzonder fascinerend, maar ik wilde die kennis ook ruimer kunnen inzetten. En ik was steeds minder bezig met het correct voorspellen van wisselkoersen of rentes of beurskoersen, hè, voor zover dat het geval zou zijn of mogelijk zou zijn. Maar ik was veel meer geïnteresseerd in hoe maken we van deze regio een beter functionerende regio. Zorgen we voor meer ondernemerschap, voor meer innovatie, voor een beter werkende overheid. En dat was nog altijd de motivatie. En als ik dan kijk naar de interviews die Olivier en ik zelf hebben gegeven bij de start van Growth Inc., dan onderschrijven we nog altijd voor 100% hetgeen we toen zeiden. We helpen bedrijven die vooruit willen gaan, die een visie hebben op langere termijn, die helpen we om die beter onder woorden te krijgen, om die beter tot bij hun stakeholders te krijgen. En dat is nog altijd het geval. En ik vind het nog altijd even leuk als de eerste dag toen ik samen met Olivier Growth Inc. ben begonnen.
Ja.
En waarom heb je die stap gezet? Wat was voor u de grootste motivatie om dat te gaan doen? Qua verschil ten opzichte van wat je bij de bank deed en wat je dan meer zou willen doen als ondernemer?
Ja, ik kon mij toen ik bij de bank werkte nog niet echt voorstellen wat het zou zijn om ondernemer te zijn. Ik had me er wel van alles bij ingebeeld. Hè. Ik kan dat nu ook beter omschrijven wat dat betekent om ondernemer te zijn. Dus ik had me er relatief weinig bij ingebeeld. Maar het was vooral, ik had heel veel energie en ideeën. En ik ben dan Olivier tegen het lijf gelopen, we zijn aan de praat geraakt en hij had minstens zoveel ideeën en energie. En dat gaf een soort chemie waar we dan eigenlijk mee voort zijn gegaan. Ik denk als je gepassioneerd bent over iets en je hebt een idee, je bent echt gepassioneerd over iets, dan ben je wat mij betreft een ondernemer. Of je nu voor een bedrijf werkt, of je eigen zaak hebt, of jezelf intrapreneur noemt, dan ben je ondernemer of ondernemend.
Ja, je wil wel iets veranderen. Hè?
Ik wil iets veranderen, absoluut. Ik denk dat heel veel mensen iets willen veranderen. Als je aan mensen vraagt van, kijk, wat zou er in de wereld nu moeten veranderen volgens jou? Dat heel veel mensen een hele lijst kunnen opsommen. Maar als je dan vraagt van, wat doe je er nu vandaag zelf concreet mee? Dat heel veel mensen daar geen idee over zouden hebben, hoe ze daaraan kunnen beginnen. En het feit dat wij daaraan kunnen meehelpen, voor onszelf en voor heel wat andere bedrijven, dat vinden we altijd bijzonder boeiend om te doen.
Dat is terug een beetje die eerste stap zetten. Wat kun je vandaag doen om daarmee te beginnen?
Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Je hebt een droom van, kijk, we willen dat iedereen elektrisch rijdt, of we willen inderdaad het klimaatprobleem oplossen, of we willen meer mensen aan de slag, of meer ondernemerschap. Maar hoe kunnen we dat concreet doen? Wie moeten we daarvoor bereiken? Die mensen enthousiast krijgen, die een klein beetje in de juiste richting laten bewegen. Een steen verleggen in de rivier. Dus dat is het soort zaken die we graag doen en die ons fascineren.
Je staat wel bekend als een optimistische vooruitdenker. Kan je ons, anderen, daarin misschien helpen? Of hoe kunnen we positief blijven kijken naar de toekomst?
Het is niet altijd even makkelijk en ik ben ook niet altijd even vrolijk. Dat kan ik u zeggen. Ik erger mij soms ook blauw aan dingen die misgaan of dingen die verkeerd lopen enzovoort. Maar het is altijd belangrijker om meer kansen te zien dan bedreigingen. Wie alleen bedreigingen ziet, dat wordt een sarcast of een cynicus. En daar kan je ook relatief weinig mee doen.
Slachtoffer, aanklager.
Ja, die mensen van alles overkomt mij, alles is een probleem, niks valt op te lossen, het systeem is tegen mij enzovoort. Met dat soort mensen kan je relatief weinig doen. Je hebt dan mensen die alleen maar optimistisch zijn, die zeggen van kijk, alles komt altijd wel in orde en geen enkel probleem en die de negatieve zaken weglachen, daar kan je ook relatief weinig mee doen. Maar je hebt mensen nodig die weerbaar zijn, namelijk mensen die zich bewust zijn van dingen die misgaan, maar die ook altijd het positieve perspectief behouden op langere termijn. Ik heb ooit Philippe van Parijs gesproken, een van onze grootste hedendaagse Belgische filosofen, ook een econoom trouwens. En beschreef mij een levensvisie die volgens hem een interessante was om te volgen. Hij zei van, wees pessimistisch op de korte termijn en wees optimistisch op de langere termijn. En het voordeel is, als je pessimistisch bent op de korte termijn, je legt die lat op korte termijn laag genoeg, dan ga je zien dat je relatief vaak erover gaat geraken. Dat dingen toch goed uitdraaien, beter dan verwacht. Dus die positieve verrassingen, die houden jou dan eigenlijk meegaande. En positief zijn op de langere termijn, dat lijkt mij niet meer dan logisch. Als je negatief bent op de langere termijn, denk dat het toch allemaal gaat eindigen in tranen. Waarom ga je dan nog door?
Het is een balans van beide, maar je moet ermee leren omgaan.
Ja, absoluut. Absoluut.
En kanaliseren.
Ja. Ja, inderdaad. En met mensen erover praten is heel belangrijk. Het juiste perspectief zien. En ik besef ook dat als je jonger bent en of een kleiner netwerk hebt of wat vereenzaam bent enzovoort, dat zelfs een kleine tegenslag onoverkomelijk kan lijken. En dan is het goed dat je mensen in je buurt hebt, dat je iemand hebt met wat meer ervaring of met wat een breder perspectief of die jou toch de andere kant van de medaille kan laten zien. Dat is heel belangrijk. Dus alleen ga je er niet uitraken. Je hebt altijd andere mensen nodig.
En dan op die moment helpt dat telefoontoestel niet, maar wel andere mensen in je omgeving.
Ja, absoluut. Of een boek lezen, of gewoon eens buiten gaan wandelen. Of eens dromen over wat zou ik volgend jaar willen doen. Of als corona nu morgen gedaan is, wat ga ik dan de eerste 6 maanden doen? Dat soort van zaken.
Heerlijk.
Ja, maar daarover nadenken, dat is leuk. Ik doe het ook vaak met mijn kinderen.
Hoopgevend ook. Hè?
Ja, absoluut.
Zullen we eens verder dromen over de toekomst van het werk? The future of work, of the renaissance of work, zoals wij dat graag benoemen. Hoe gaat volgens jou die wereld er binnen 10 jaar, binnen 20 jaar...
Of vijf jaar zelfs.
Ik denk het klassieke kantoor, hè, waarbij iedereen in één grote ruimte zit, als een soort van slaven van het scherm, dat is volgens mij iets van het verleden. Ik ben ervan overtuigd dat deze crisis, waarbij we dan gedwongen werden om thuis te werken, dat kantoor helemaal achter ons moesten laten, dat we gaan wakker worden in een andere wereld, waarbij mensen op een andere manier naar werk kijken. En mensen weten ook wat hun energie verschaft en weten ook wat hetgene is waar ze moe van worden. Voortdurend gestoord worden door telefoons, voortdurend die concentratie die onderbroken wordt door oproepen, door mails enzovoort. Dat is niet leuk. Maar met een team creatief zijn, aan nieuwe concepten denken, iets in elkaar steken, zorgen voor een goede samenhang in het team. Dat zijn zaken waar mensen wel graag voor bij elkaar komen. En ik denk dat dat onderscheid nog duidelijker zal worden. Sommige dingen moet je misschien meer op jezelf doen, ongestoord, geconcentreerd, terwijl er niemand anders in de buurt is. Maar voor andere zaken heb je interactie nodig. Hè. Alleen al innovatie, ideeën, handel, daarvoor heb je interactie nodig. Ik heb me een tijd geleden nog afgevraagd van het feit dat er geen netwerkrecepties meer zijn. Wat mis ik eigenlijk? Wat kan ik niet in een Zoom-call doen of in een Teams-call dat ik wel op een netwerkreceptie doe? Wel iemand echt in de ogen kijken, de onmiddellijke gelaatsuitdrukking zien wanneer je een nieuw idee lanceert en je niet moet excuseren voor het feit dat je op mute staat of dat jouw verbinding wat slecht is, omdat jouw zoon aan het Netflix streamen is enzovoort. Dus dat soort van zaken. 2-3 mensen, een onverwachte ontmoeting op een receptie of op een werkplek, waar daar plots een bepaalde chemie, verhalen, ideeën, plannen uitkomen, dat is heel, heel moeilijk digitaal te reconstrueren. Dus innovatie, creativiteit, maar ook handel drijven, hè, nieuwe opportuniteiten zoeken, daar heb je echt face-to-face voor nodig. En ik denk, als we dan toch naar een nieuwe manier van werken gaan, dat de belangrijkste zal zijn. Zorgen dat je die vruchtbare ontmoetingen, dat je die makkelijk maakt, dat je die faciliteert, terwijl het concentratie, ongestoord werken, studeren, aan een project werken, dat je zoiets op jezelf moet kunnen doen.
Ja, ja. En vooral zelfkennis misschien, omdat we als medewerker en ook als werkgever nu beide uitersten meegemaakt hebben. En dus we kennen het permanent op kantoor zijn en we kennen het permanent thuiswerken. En de zelfkennis voor een bedrijf, maar ook voor de medewerker, wat dient mij?
Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook verschillende soorten leidinggevenden. Je hebt verschillende soorten stijlen van leidinggeven. Ik kan me inbeelden dat iemand die echt heel sterk command and control is en die iedereen wil kunnen zien en over het scherm wil kunnen meekijken wat mensen precies doen en bij wijze van spreken met de chronometer klaarstaat, dat voor zo'n mensen dat thuiswerken een nachtmerrie is natuurlijk. Dus dat zal voor iedereen wat aanpassing vergen. We moeten ook zien dat iedereen ook mee kan. Vaak over hogere gescholden uiteraard, die zichzelf wel kunnen heruitvinden, die intellectuele jobs hebben. Maar er zijn ook heel veel laaggeschoolde mensen die in deze crisis tijdelijk werkloos zijn geworden, die allicht permanent werkloos zullen worden. Als ze uit de restaurants, hotels, cafés of kleinhandel komen, bestaat die kans. We moeten zien dat we hen ook richting nieuwe jobs krijgen door opleiding, vorming. Dat wordt volgens mij ook een heel belangrijke uitdaging.
Dus er ligt een grote to-do voor elk bedrijf om dat vorm te geven voor zichzelf?
Ja, absoluut. Om daarover na te denken. Hè. Dus, laat ons zeggen, degene die intellectuele arbeid verrichten, als we het dan zo omschrijven, degene die de afgelopen maanden alleen in Zoom-calls of Team-calls zaten, die hun job is relatief veilig en die zullen betere manieren krijgen om hun werk te vervullen. Een stuk thuis, een stuk op andere plekken, een stuk op kantoor enzovoort. Dus daar zal zeker aan gedacht worden. Maar het zijn de mensen die op tijdelijke werkloosheid stonden, die vandaag geen job meer hebben. Daar moeten we zorgen dat we die toch ook aansluiting laten blijven vinden met die arbeidsmarkt.
Is er bij jullie op kantoor zelf iets veranderd? Of zijn er dingen die blijven voortbestaan?
Ja, wij doen veel meer digitaal. We hebben twee teams die afwisselend elke dag naar kantoor komen. Dus we hebben 500 vierkante meter. Daar zitten we dan met 5 personen de ene dag en dan de volgende dag het andere team. Iedereen moet alle maatregelen volgen. Iedereen mag alleen maar in wijzer zin doorheen het kantoor. Iedereen moet een mondmasker dragen van zodra je zich verplaatst. Overal handshells enzovoort. Dat soort van zaken. Dus dat zijn de praktische, de logistieke zaken. Maar als je niet heel de tijd met alle collega's samen zit, merk je dat het menselijk contact wat verwatert. En dan probeer je misschien eens online kolonisten van Catan te spelen of eens een online Zoom-drink of een Teams-call-drink te doen. Dus dat is het soort van zaken waar je dan toch mee probeert over na te denken.
Ja, ik hoor jou wel zeggen dat het kantoor misschien wel nog meer een sociaal gegeven wordt. Echt een sociale hub. Zie je die shift ook bij grotere corporates? Zie je daar in die vastgoedstrategie van grotere bedrijven, zie je daar een verandering, zie je daar al een wijziging, is daar al een beweging in gang gezet?
De crisis is natuurlijk nog maar bezig vanaf maand februari, maart, hè, met de lockdowns. Dus voor velen is het heel veel informatie, feiten, new way of working om te verwerken. Maar je merkt wel, als je met grote bedrijven praat, of als je ook kijkt, dat thuiswerken en niet naar het kantoor komen bij velen wordt ingevoerd tot, laten we zeggen, midden 2021 of zelfs eind 2021. Dus ik denk dat een aantal zich al klaarmaken voor quasi permanent thuiswerken. En het kantoor zelf is echt een boeiende plek, een leuke plek, een interessante plek, waar samen aan innovatie wordt gedaan, waar aan co-creatie wordt gedaan, waar aan de teamsfeer wordt gewerkt enzovoort. Dus kantoor echt als een plek waar creativiteit aanwezig is, waar toevallige ontmoetingen heel belangrijk zijn. Vandaag is een kantoor heel vaak een plek waar je gewoon als een soort galeislaven achter elkaar gaat zitten en dan op een computer...
Misschien iets minder werkinstrument en iets meer een sociaal instrument.
Ja, absoluut. Sociaal instrument is één, maar innovatie hoort er ook bij. Creativiteit is ook een ander. En dat sociaal instrument, niet alleen om collega's de kans te geven om elkaar te ontmoeten, maar ik ben er ook van overtuigd dat toevallige ontmoetingen komen vaak heel leuke initiatieven, komen vaak nieuwe producten, komen goede ideeën. Dus je moet die toevallige ontmoetingen blijven mogelijk maken. Anders zoeken mensen toch alleen maar hun eigen kring van vertrouwde mensen, gelijkgestemden op en daar... En daar gaat geen creativiteit uit ontstaan.
Beetje meer, we gaan meer energie moeten steken in uit de comfortzone trainen.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die nu die periode thuis hebben doorgebracht. En dus het waarschijnlijk ook als een grote stap ervaren om terug naar buiten te treden.
Absoluut.
En het is een gewoonte geworden nu, hè, om thuis te zijn.
Ja, absoluut. Maar voor heel veel mensen die dat thuis zitten, ook niet echt ideaal. Hè. Dus die thuis is plots een fitnessruimte geworden, een kantoor geworden. Dat is een opvangplek voor de kinderen geworden. Dat is een crash geworden. Dus ja, hoe moet ik die thuis dan gaan inrichten? Dat is niet evident. Dus ik denk dat mensen inderdaad thuis productief kunnen zijn. Maar als het gaat om creatief zijn, elkaar ontmoeten... Dan moet je als werkgever of als bedrijf toch in plekken investeren die aanmoedigen tot creativiteit, tot toevallige ontmoetingen.
Geen netwerkreceptie thuis.
Geen netwerkreceptie thuis.
Zeg, en ook een positief effect, wat we nu wel zien in de cijfers, zijn de files. De file-drukte is beduidend minder vandaag. Maar staan we binnenkort terug op de Antwerpse ring in de file?
Ik verwacht dat niet. Er zijn natuurlijk nog wel heel wat werken die moeten gebeuren. De Oosterweelwerken die moeten afgewerkt worden. Dus wat minder verkeersdrukte zou ons helpen om dat makkelijker te laten verlopen. Maar je kan zelfs de vraag stellen of mensen nog wel een leasingwagen moeten krijgen van het werk. Dus je krijgt een leasingwagen waarmee je eigenlijk van thuis naar het werk en vice versa verplaatst. Maar als iedereen binnenkort 2-3 dagen per week thuis zit... Misschien moet je dan wel denken aan een leasingkantoor, waarbij de werkgever een stuk van jouw bureau-inrichting betaalt of voor een high-quality camera en scherm zorgt, zodat je thuis jouw meetings in alle rust kan doen. Dus daar zal volgens mij ook over nagedacht worden. Hè. Dus de manier waarop we vroeger werkten, een kantoor waar iedereen 's ochtends om 8:30 toekomt, 's avonds om 5:00 vertrekt, iedereen zit daar in rijtjes samen, ja, dan heb je een groot kantoorgebouw nodig, waar voldoende stoelen en bureaus en computers in passen. Iedereen een auto om op en af te gaan. En dus dat autobeleid, die files enzovoort, volgt uit hoe we ons werk structureerden. Als we ons werk anders gaan structureren, als kantoren niet zozeer plekken worden waar iedereen achter zijn computerscherm gaat zitten om dezelfde taken te doen die ze ergens anders konden doen, als een kantoor anders wordt, dan gaat ook de nood aan die leasingwagens of aan die wagens veranderen. Dan gaat die thuisomgeving heel belangrijk worden. Een derde plek gaat heel belangrijk worden. Hè. Dus het kantoor, het thuis, maar ook een plek waar je collega's kan ontmoeten, maar die niet noodzakelijk het kantoor zelf is. Dat zal belangrijker gaan worden. En dus dan denk ik dat die files misschien wel eens weg zouden kunnen blijven.
Wie neemt het voortouw voor zo'n beweging? Aan wie is het initiatief om die beweging in gang te zetten?
Ik denk grote werkgevers, grote bedrijven zijn degenen die relatief snel daarmee zijn. De hele grote, die zijn meestal trendsetters daarin. En dan zie je na verloop van tijd kleinere bedrijven dat ook beginnen overnemen. Als ze een heel grote bank daarop inzet en zegt van kijk, wij reduceren onze kantoorruimte met x% of we gaan die anders inrichten, dan ga je zien dat een aantal kleintjes ook gaan beginnen volgen. Dus dat gaat toch een tendens zijn die je meer en meer gaat zien.
Is het niet gemakkelijker voor een klein bedrijf om zich daarop aan te passen dan een groot bedrijf?
Ja, een klein bedrijf die schakelt sneller, hè, inderdaad. Die moet er minder mensen mee betrekken. Die gaan geen 1000 meetings nodig hebben vooraleer ze iets beslissen.
En geen 500 wagens ergens anders.
Absoluut, dan ga je inderdaad sneller kunnen schakelen. Maar als een groot bedrijf beslist, verandert de wereld wel ineens voor duizenden mensen tegelijk. Dus het is een klein beetje van de twee. Dus ik ben er wel van overtuigd dat die nieuwe maatschappelijke trends, dat bedrijven de echte agents of change zijn. Dus als zij iets veranderen, dan verandert het ook ineens heel snel voor de hele maatschappij.
Oké. Oproep.
Ja.
Is een werkplek voor jou persoonlijk ook belangrijk? En voor jouw team? Of welke functie heeft die voor jou?
Voor mij is een werkplek heel belangrijk. Ik verschil wat in stijl met mijn venoot. Mijn venoot is meer managing by walking around. Dus die moet iedereen kunnen spreken, iedereen kunnen zien, dingen vertellen. Bij mij is het meer lijstjes afwerken. Ik moet me vaak ook geconcentreerd kunnen bezighouden met mijn werk. Dus dat is wat anders. Dus ik heb echt een plek nodig die voor mij die rustig is, waar ik kan concentreren, waar er niet heel veel afleiding is. Dat is voor mij heel belangrijk. En dan die meetings zijn uiteraard belangrijk met de collega's ook zien. Maar dus echt het veel werk verzetten gebeurt voor mij heel vaak ook 's ochtends. Zorg dat al mijn mails, WhatsApps, vragen aan mensen tussen 8:30 en 9:00 verstuurd zijn. Want dan lig je bij alle mensen die dan daarna op kantoor toekomen, ligt jouw vraag bovenaan op de stapel. Dan wordt die beantwoord tegen 10:30. Kan je daar nog feedback over geven voor de lunch? En dan ben je vrij zeker van dat tegen het einde van de dag jouw vraag opgelost is.
Dat is uw manier van uw bedje te dekken.
Dat is inderdaad. Dat bed is al gedekt 's morgens en dan worden de WhatsApps en de mails verstuurd en dan weet ik dat de dag goed begonnen is.
Oké, top. Een goede gewoonte, denk ik.
Ja. En doe je al je werk ook op kantoor? Of is dat ook eerder verspreid?
Dat is ook eerder verspreid. Zeker met het thuiswerken nu. Doe ik ook een stuk van thuis uit. Dus thuis dan vaak de mail sturen, dan de langere teksten bedenken, een strategie uitschrijven. Dat doe ik thuis of 's morgens als allereerste op kantoor. En ik weet eigenlijk tussen 10:00 's ochtends en 5 à 6:00 's avonds moet ik eigenlijk niet proberen om werk te doen waarbij ik me echt moet concentreren. Dat lukt eigenlijk niet. Dan word je toch constant, krijg je telefoons, vragen, kleine brandjes die moeten geblust worden. Hoe zat dit nu weer, hoe zit dat nu weer? En het helpt ook om je daar ook al wat op voor te bereiden. Hè? Dus leg de lat laag genoeg. Ga ervan uit dat je tussen 10:00 en 6:00 eigenlijk geen volledige tekst geschreven zal krijgen. Dat is ofwel voor 10:00 of na 6:00 s'avonds. En als je daarop instelt, voelt de dag ook niet als een mislukking als je die tekst niet geschreven hebt tussen 10:00 en 6:00.
Dat wil wel zeggen dat we veel flexibeler gaan omgaan met onze uren, met onze werkuren. Dus jouw uren zijn niet de standaard 9-to-5. Dat is wel een soort mentaliteit, denk ik, die zeer welgekomen zou zijn, ook in de grotere bedrijven, waar die mentaliteit nog veel meer aanwezig is. Dus dat wil ook zeggen dat veel meer medewerkers moeten omgaan met flexibele uren. En voor henzelf gaan kijken hoe dat zij nu het best kunnen presteren.
Ja, dat is zo. Maar het is wel het geval dat niet iedereen dat kan. En dat niet iedereen daartoe in staat is. En dat heel veel mensen ook structuur nodig hebben. En dus niet iedereen kan je zeggen van kijk, deze 20 dingen moet je deze week doen. Regel het maar. Veel mensen hebben die structuur nodig. Dus wat wel zou helpen, is dat je zegt van kijk, taken die je moet uitvoeren waar je niet voor gestoord wilt worden, wel, dan ga ik jou ook niet bellen, ga ik jou ook niet contacteren. Negeer je mails gedurende die 3 uur of die 4 uur. En vervolgens ben je wel beschikbaar om kleine projectjes te doen enzovoort. Je moet denken hoe mensen functioneren, hoe je brein functioneert. Als je van 's morgens daar voortdurend dingen induwt en allemaal indrukken en sociale media er nog eens bij en 27 mails en een halve vergadering en een opmerking van een collega, dan zit je hoofd vol tegen 1:30, 2:00. Dan ga je niks zinnig meer kunnen doen. Dus je moet ook mensen de tijd geven om in de zone te geraken. Je weet nog vroeger, als je studeerde en je begon dan, en dan had je zo'n moment na 20 minuten, een half uur, dat je bezig was. Je zat er helemaal in die stof en dat was geweldig, hè? Je was je niet bewust van iets wat er buiten gebeurde. Je kon je echt goed concentreren. En na 2-3 uur neem je dan een pauze. En dan zeg je van, oké, Ik was helemaal van de planeet. Je kan het ook hebben als je een boek aan het lezen bent. Hè. Dus 5 minuten in een boek lezen en het wegleggen, en nog eens 5 minuten in het wegleggen, dat is niet een boek lezen. Als je echt wil opgaan in een boek, moet je daar langere tijd op kunnen concentreren. En dat is een heel, heel belangrijke. En dat geldt ook voor collega's. Hè. De mensen kunnen overprikkeld geraken. En dan gaat er met productiviteit ook niks meer gebeuren. Als mensen hun dag er maandag anders uitzien dan dinsdag en woensdag weer al helemaal anders en donderdag weer al helemaal anders. En ze worden voortdurend gestoord, ja, dan lopen mensen tegen de muur. Dus je moet mensen daar ook in trainen en ook in klaarmaken dat ze op een andere manier dat werk moeten aanpakken.
Dat is terug die weerbaarheid. Daar zelf ook mee om kunnen gaan.
Zelf mee omgaan en mensen daar ook bij helpen en zeggen van kijk, dit zijn de mechanismen. Als jouw brein voortdurend inputs krijgt en voortdurend instant gratifications aan het zoeken is, dan ga je ook niet op langere termijn dingen gedaan krijgen. Dus mensen ook helpen om hun week op die manier in te plannen.
Dat is een goede tip. Zullen we eens uitzoomen naar, ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen, de huidige situatie, de huidige crisis en de impact daarvan. Je schreef in een van uw laatste columns dat de crisis de mogelijkheid biedt om zaken echt grondig te veranderen. Zie je dat in België ook gebeuren?
In normale omstandigheden geeft een crisis altijd de mogelijkheid om grote dingen te veranderen. Dus ik denk dat België bij uitstek een land is wat daar baat bij zou hebben. Er zijn heel veel debatten, discussies, beleidsdomeinen die gestold zijn in België, die vastgeroest zijn. Pensioen, arbeidsmarkt, e-commerce, energie enzovoort. Nou, we hebben het er altijd over en we zouden iets moeten doen, maar in de praktijk gebeurt er relatief weinig. Nu, een groot conflict of een oorlog of een grote crisis zijn typisch momenten waarbij alles wat we hebben in vraag wordt gesteld. Milton Friedman heeft dat ooit gezegd. Hij zei van kijk, in normale omstandigheden overheerst de tirannie van het status quo. Namelijk, we hebben dat hier altijd al zo gedaan. Waarom zouden we moeten veranderen? Maar pas op momenten van crisis wordt het politiek onmogelijke, plots het politiek onvermijdelijke. En hij gebruikt dan politiek, maar je kan ook binnen een bedrijf kan dat ook zijn dat je ineens de manier van werken gaat herdenken. Voor jou als persoon ook. Doordat je ineens je leven helemaal ondersteboven wordt gegooid. Dat je het belang ontdekt van een goede band met jouw familie te hebben. Dat je het belang ontdekt van regelmatig sport te doen. Dat je het belang ontdekt van op tijd te gaan slapen. Regelmatig een boek te lezen. Dus dit is een unieke kans. De crisis slaat erg toe. En we gaan hier nog decennia voor moeten afbetalen. En whatever. En opnieuw, we kunnen daar heel veel negatieve verhalen over ophangen. Maar het biedt ook geweldige opportuniteiten om onszelf, onze ondernemingen en onze maatschappij, onze overheid opnieuw uit te vinden. En dat is zo gebeurd na de Tweede Wereldoorlog, dat is ook zo gebeurd na de oliecrisis, dat is gebeurd na de financiële crisis. We hebben altijd de kans gehad om ons opnieuw eruit te vinden. Die crisis opent opnieuw onze ogen voor bepaalde dingen die we verkeerd deden. We zitten toch allemaal thuis. Wel, hoe gaan we die wereld opnieuw heropbouwen? Dus dat betekent, dit is een unieke kans ook om België te gaan hervormen. En dus België, maar zo'n ondernemingen, de individuen, dat is een unieke kans en die mogen we niet laten voorbijgaan. Want als we het nu niet doen, het moment dat alle puzzelstukjes in de lucht zijn gegooid, je kunt die puzzel opnieuw beginnen leggen. Als we het nu niet doen, wel, dan stolt die puzzel terug binnen dit en 2, 3, 4 jaar en dan gaat er weer niks gebeuren.
Wie is we?
We is de maatschappij, dat is de kiezer, dat is de politiek, dat is de onderneming.
Iedereen een beetje.
Iedereen een beetje. We willen allemaal verandering, dus de kracht van verandering enzovoort. Maar veranderen vinden we allemaal bijzonder moeilijk. En dus daar zouden we toch wat in moeten meestappen. Die angst voor verandering, die angst voor het nieuwe, die zouden we toch wat achterwege moeten laten. Binnen economie bestaat een begrip dat heet creative destruction, creatieve vernietiging. Er zijn altijd sectoren en bedrijven die verdwijnen, die gaan failliet, hun businessmodel werkt niet meer, en er komt er nieuw in de plaats. Toen de zeilschepen verdwenen, toen de stoomschepen geïntroduceerd werden, toen verdwenen de zeilschepen. En toen de dieselschepen werden geïntroduceerd, toen verdwenen de stoomschepen. Dus dat beschouwden we altijd als een verandering. Als de tractor werd geïntroduceerd in de landbouw, verdwenen er miljoenen jobs in de landbouw. Omdat je plots een instrument had dat je veel werk kon besparen. Maar dus, als je alleen kijkt naar de vernietiging, naar hetgeen verdwijnt, en je kijkt niet naar wat er in de plaats kan komen, dan ga je nooit iets doen. Dan ga je blijven stilzitten en niks doen. En dus dat hebben we volgens mij veel meer nodig. We moeten geen angst hebben om afscheid te nemen van wat tot het verleden behoort. Oude businessmodellen, oude manieren van werken, oude systemen, oude energiebronnen enzovoort. En we moeten vooral naar het nieuwe gaan kijken. Dat levert groei, welvaart, optimisme op. Daar moeten we het van hebben.
Dat is een soort nieuw normaal, waar dat vandaag veel over gesproken wordt.
Ja, het is natuurlijk makkelijker om het nieuw normaal te noemen dan exact al te gaan zeggen wat het dan zal inhouden. Dat er iets zal veranderen, dat is duidelijk. En daarom is het belangrijk om te kijken van wat werkt er goed, wat werkt er niet goed, wat zou er beter moeten kunnen gaan, naar welke wereld willen we naartoe, hoe willen we ons verplaatsen, hoe willen we gaan wonen, hoe willen we energie verbruiken. En dat we dan mensen daarvan proberen te overtuigen en ze laten zien dat er veel meer opportuniteiten zijn, veel meer kansen zijn dan er bedreigingen zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Je wil geen samenleving waarbij mensen alleen maar overal bedreigingen zien. Mensen zijn op zich conservatief. Mensen veranderen niet graag. Maar mensen willen wel graag dat het beter gaat met hen. Dat het beter gaat met hun kinderen, met hun buurt. Veiligheid, heel veel dingen. Speel daarop in. Zorg ervoor dat je mensen een beeld kan voorspiegelen van de maatschappij die beter gaat zijn na al die veranderingen.
Is er zoiets dat voor COVID al reeds in dermate in beweging was en dat nu echt nog versterkt wordt door...
Dat thuiswerk, daar hebben we over gesproken natuurlijk. We zouden met z'n allen meer moeten thuiswerken. Dat zou het makkelijker maken, X, Y, Z. Maar nu zien we echt de voordelen en de nadelen van thuiswerk. Dat is een soort van gigantisch experiment op de schaal van een maatschappij of de schaal van een land, waarbij we nu zien wat er wel werkt en wat er niet werkt. Dus dit soort van zaken die kunnen we nu in een stroomversnelling gaan brengen, absoluut.
Ja, Maarten, jij benoemde het al, het nieuwe normaal. Maar tijdens de zomermaanden zagen we het al, was daar nog weinig sprake van eigenlijk. Geloof je daar dan ook echt in?
De zomermaanden waren ook voor een stuk ook wat een ontlading. Omdat we de eerste lockdown hadden gehad en het leven was terug normaal. En iedereen kon terug buiten gaan en iedereen ging terug op reizen enzovoort. Maar ik ben er toch van overtuigd, ik merk dat op heel veel plekken, ook rond mij, dat mensen op een andere manier omgaan met zichzelf, met hun eigen lichaam, met wat ze eten, met hoe ze omgaan met hun familie, met hoe ze omgaan met collega's, hoe ze nadenken over de toekomst, over wat er mogelijk is. Moet ik nog wel zoveel mogelijk geld proberen te verzamelen? Wat drijft mij in het leven? Dus die reflectieperiode die we nu hebben om eens na te denken over al die zaken, ik merk dat bij heel veel mensen resoneert en heel veel mensen daar voor zichzelf over nadenken. Heel veel hebben dat moeilijk. Hè? Heel veel mensen hebben het bijzonder moeilijk omdat ze niemand kunnen zien, binnenzitten enzovoort. Die moeten we helpen. En dat is niet, de overheid kan er iets aan doen, maar het zijn vooral andere mensen die gaan moeten helpen. Maar wie vandaag nadenkt over wat wil ik echt in het leven en wat maakt mij gelukkig, wat drijft mij, is geen beter moment om dat eens voor jezelf helder te krijgen dan vandaag.
En we gaan nog een beetje tijd hebben om daar goede gewoontes van te maken.
Absoluut, dat is de bedoeling.
Okay. Peter, heel erg dank voor uw gesprek, voor uw inzichten. Het is fantastisch om met u in dialoog te gaan. Ik wens je ook nog veel succes met Growthink. En graag tot snel.
Oké, dankjewel.